Twee weken geleden was ik een weekend op de opwekkingconferentie, de Pinksterconferentie. Ik was niet alleen. Er waren, behalve wat mensen uit deze gemeente, waren er nog zo bij elkaar zo'n 60.000 mensen die tezamen kwamen. En het was een hele inspirerende gebeurtenis. Vrijdag, zaterdag, zondag en maandag weer inpakken en wegwezen. Maar er gebeurt zoveel. Er is allereerst een heerlijke lofprijs en aanbidding. Echt waar je helemaal in mee kunt gaan met heerlijke lofliederen. En ook met een massa mensen. Ik vind dat heel inspirerend. Het geeft je gewoon ook aan dat je echt niet alleen bent in Nederland die gelooft. Kerken lopen misschien leeg, maar de opwekkingsconferentie wordt steeds drukker en drukker bezocht. Er zijn bijzondere ontmoetingen. Mensen die je lang niet hebt gezien en ineens weer tegenkomt. Er zijn nieuwe ontmoetingen. Er zijn mooie preken. En er zijn hele prachtige getuigenissen van wat God met mensen doet. Op zondagavond is er gebruikelijk een genezingsdienst. Er is eerst lofprijs, dan komt er een preek, een woord. En vorige jaren was het zo dat er dan gebeden werd met mensen. En als er wat gebeurde, konden ze meteen hun getuigenis vertellen. Wel mooi, maar ook van, ja, maar hoe is het nou verder gegaan? En was het de volgende dag ook nog gezond en zo? Dit jaar hadden ze een iets andere invulling. Er waren mensen in de zaal van het gebedsteam. Daar kon je naartoe gaan als je gebed wilde, genezing voor iets. En op het podium kon je naartoe komen als je verleden jaar voor genezing had gevraagd. En daar was wat gebeurd. En dat vond ik een hele mooie situatie. Want je kon dan merken van ja, God doet iets op dat moment. Dat is niet eventjes, maar dat zit het hele jaar door. Er waren hele mooie getuigenissen. Er waren mensen die, twee vrouwen die medisch gezien niet meer zwanger konden worden. En ze waren allebei in verwachting, na gebed. Heel mooi. Er was een vrouw die had last van de ziekte van Meunière. Die kreeg duizelingen, oorsuizen en hoofdpijn. En ze was naar de dienst gekomen met iemand anders. Maar ze dacht, ja, er zijn wel mensen die hebben ergere dingen. Laten die maar naar voren gaan. Hier kan ik wel mee leven. En toen zei degene met wie ze mee was gegaan, die zei, joh, God is echt niet beperkt tot een paar wonderen voor die mensen die het erger hebben dan jij. God is echt onbeperkt. Ga gewoon, laat voor je bidden. En dat heeft ze dus verleden jaar gedaan. En nu kon ze vertellen, de volgende dag, ik had geen hoofdpijn, ik heb geen duizelingen meer gehad en mijn oorsuizen is weg. Zo werkt God. Er was een meisje of een vrouw van een jaar of 25 die had autisme. En een behoorlijke mate van autisme. Waardoor ze echt niet kon functioneren. Is voor haar gebeden verleden jaar. Ze is niet van autisme genezen. Maar ze heeft een plek gevonden waar ze helemaal op kan gaan. Met de gaven die ze wel heeft. Die helemaal tot bloei kan komen. Elke dag is ze daar happy. En ze maakt andere mensen happy. En zo werken de dingen. Ik heb gemerkt hoe belangrijk het is om samen te komen met andere gelovigen. En ik merkte in de Bijbel dat dat ook heel bijbels is. Ik wil er vandaag over spreken in Psalm 133 en een stukje uit Lucas. Eerst Psalm 133. Psalm 133. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders en zusters ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdaalt op de baard van Aaron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion, want daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Bijeenkomen, zegt deze psalm, als broeders en zusters, dat is als de olie die op de hoge priester Aaron wordt gedaan als hij gezalfd wordt. En die zalf die daalt over zijn kleding. En olie is het teken van de Heilige Geest. Een zalving met de Heilige Geest. Daar verspreidt zich die heerlijke geur van die kostbare olie, waar mensen samenkomen in de naam van de Heere God, of bij ons in de naam van Jezus. Het is als de dauw op de berg Hermon. De Hermon is een hoge berg in Israël. Die zit met zijn top in de wolken. Daar is het vochtig, daar gaat de dauw en dat daalt naar beneden, zeg maar als een stroom van levend water. Zo is het als mensen samenkomen om God te eren en hem te loven, te prijzen en naar hem te luisteren. Stromen van levend water. Alles wordt opgefrist door die dauw. Ik lees ook Lucas 13, hoofdstuk 10 tot 17. Lucas 13, vers 10 tot 17. En hij gaf onderwijs op de Sabbat in een van de synagogen. En zie, er was een vrouw die 18 jaar lang een geest had die haar ziek maakte. En zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de Sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte: er zijn 6 dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de Sabbat. De Heere dan antwoordde hem en zei: huichelaar, maakt niet ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem weg om hem te laten drinken? En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de Satan, zie, nu 18 jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de Sabbat? En toen hij dit zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd en de hele menigte was blij om alle heerlijke dingen die door hem gebeurden. Nogmaals, het belang van samenkomen hier op de Sabbat. Samenkomen en geloven dat in verwachting dat Jezus werkelijk iets gaat doen. Dat hij zijn glorie laat zien waar mensen bijeenkomen om hem te eren. Het is zo belangrijk om die samenkomsten niet te missen. Want je mist iets bijzonders. Je mist de kans om de glorie van God te zien. Paulus zegt ook: laten wij de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Weet u, wij als gemeente vormen tezamen met elkaar het lichaam van Christus. Als wij met elkaar aanwezig zijn, dan is het lichaam van Christus, dan is Jezus eigenlijk aanwezig. En dat is heel belangrijk. Govert heeft een aantal weken geleden gesproken en aan het eind van zijn preek had hij het over de gaven van de Heilige Geest. Hij had er een dia van met wat zijn de gaven van de geest. En de Bijbel zegt dat die gaven van de geest, die worden uitgedeeld over de gemeente. Dus dat is niet zo dat één iemand alles heeft, alleen Jezus had dat allemaal. Hij deelt die gaven uit over de gemeente en ze staan ook in ten dienste van de gemeente. Niet voor jezelf, maar voor de gemeente. Dus als je samenkomt, dan kun je van die gaven gaan uitdelen. En je kunt van anderen van die gaven gaan ontvangen. Dus eigenlijk kan er niemand gemist worden. Ofwel, je mist zelf iets, ofwel, je kunt iets niet uitdelen. En daarom is het zo belangrijk om juist in die samenkomsten te zijn. Ook, zoals hier in dat verhaal van Lucas, de gave van gezondmaking is aanwezig als het hele lichaam aanwezig is, als Jezus aanwezig is. En juist in die samenkomsten mag je verwachten dat je de glorie van God gaat zien. En als Jezus aanwezig is, dan gebeuren er bijzondere en vaak bovennatuurlijke, voor de mens onmogelijke dingen. We mogen dat ook verwachten. Er kan van alles gebeuren. Je kunt aangeraakt worden door een lied wat gezongen wordt, waar je een bepaalde tekst of een bepaalde melodie je zo aanraakt dat je iets ontvangt van God, iets van de Heer Jezus ontvangt. Je kunt aangeraakt worden door een gesprek voor of na de dienst. Een gesprek met iemand die je ineens met beide benen op de grond zet. Of je ineens bemoedigt of je iets laat zien wat je helemaal niet hebt gezien, maar iets wat je nodig hebt. Je kunt aangeraakt worden door een gebed wat voor jou gebeden wordt. Of door een gebed wat in het algemeen gebeden wordt. Je kunt aangeraakt worden door zijn geest. En dat is zo belangrijk. We hebben dat gezien. We hebben hier een mooi voorbeeld. Deze ballon is volgeblazen met Gods geest. En dat is goed. En iedere gelovige, iedereen die in Jezus gelooft, die heeft de Heilige Geest ontvangen. Die is in hem, die woont in hem. Maar Paulus zegt ook, laat je vullen met de Heilige Geest. Want wat gebeurt er met zo'n ballon? Hij is nu vol. Maar als ik morgen hier ga kijken, dan is hij toch weer een beetje leeggelopen. En dat gebeurt met ons ook. We kunnen ons vullen, maar het loopt ook weer een beetje leeg. En daarom zegt Paulus, word vervuld met de Heilige Geest. En hoe doe je dat? Elke dag opnieuw bidden dat God je weer vult met de Heilige Geest. Dan begin je weer met een volle dag. En dan kun je er weer tegenaan. Je moet er niet op gaan staan, want ik ken iemand hier zo die daar helemaal niet tegen kan als die knalt. Hoe kom je in de samenkomst? Dat is wel belangrijk. Met wat voor gesteldheid kom je naar de samenkomst? Heb je verwachting? Heb je misschien iets om uit te delen? Of heb je misschien iets nodig om te ontvangen? En strek je je daarnaar uit? En ga je daar naartoe en zeg je, nou, ik ga naar de samenkomst. Ik wil iets van de Heer zien of meemaken. Ik wil iets moois meemaken. Ik heb iets nodig. Ik wil het. Of kom je met wat scepticisme, met wat, ja, eerst zien en dan geloven. En het gebeurt wel eens wat in een samenkomst, maar niet voor mij. Of het gebeurde vroeger, maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Of, ja, in een andere gemeente misschien, maar bij ons. Of in het buitenland, op het zendingsveld, maar hier. Als je met zo'n houding en met dat gevoel in de samenkomst komt, dan helpt dat niet echt. Er staat ergens dat Paulus zegt, doof de geest niet uit. En dat is wat je kan doen door er met een wat, zeg maar, pessimistische houding naartoe te gaan van, nou, we zullen eerst maar eens zien. Maar als jij komt met een open hart en ik wil gevuld worden, ik wil Gods glorie zien. Als je met die gedachte komt en als de hele gemeente zo komt, dan wordt dit huis gevuld met zijn glorie. En dan gaan daar heerlijke dingen gebeuren. Kom met een grote verwachting voor God. Hij wil hongerige harten vullen. Jezus is op die Sabbat in de synagoge. Dat doet hij uit gewoonte. Staat in een ander verhaal. Jezus ging op de Sabbat uit gewoonte naar de synagoge. Dat is een goede gewoonte. Dat moeten we ook in ere houden. Op de zondag, de dag van de opstanding die wij vieren, naar de samenkomst te gaan. Maar weer, hoe ga je er naartoe? Kom met verwachting. En Jezus kwam met verwachting van, wat mag ik vandaag weer doen? Wat mag ik meedelen? Hij geeft onderwijs. En is er nog meer? Jezus zegt, zonder God, zonder dat de Vader mij iets laat zien, kan ik niets doen. En hij zegt tegen ons, zonder mij kunnen jullie niets doen. En zo staan wij hier machteloos als we zonder Jezus werken. Maar als we met hem zijn, hem hier hebben uitgenodigd, hij heeft deze ruimte vervuld, dan is er van alles en nog wat mogelijk. Jezus ziet deze vrouw. En die vrouw die heeft een hele kromme, zo loopt ze of zo, ik weet niet precies, maar ze kan zich niet oprichten. En dat is al 18 jaar zo. Ze is ongetwijfeld bij doktoren geweest. De mensen hebben haar gezien. Ze hebben misschien voor haar gebeden. Maar het heeft allemaal niet geholpen. Maar Jezus kijkt verder. Hij ziet niet alleen een lichamelijk probleem. Een vrouw die al 18 jaar krom loopt. En misschien last heeft van een ruggenwervel of iets dergelijks. Of een heup of zo. Nee, hij ziet door dat probleem heen. Ziet hij een boze geest. Een macht van de duivel, van de Satan, die haar bindt. En Jezus ziet dat. En die vrouw, ziet hij, is een dochter van Abraham. Wij zouden nu zeggen, is een kind van God. Iemand die alles van God verwacht. Dat kan toen nog niet gezegd worden, omdat je dat alleen maar kan na de opstanding van Jezus. Maar hij ziet een dochter van Abraham. En Abraham is een man van geloof. En heel Israël en heel de wereld zal in Abraham zegeningen ontvangen. En hij ziet daar een dochter van Abraham. Een vrouw die vol verwachting naar de samenkomst, naar de synagoge is gekomen. En hij roept haar en ze strompelt een beetje naar voren. En iedereen kan het zien. En hij zegt, vrouw, u bent genezen van dit probleem. Er gebeurt, denk ik, niet direct iets. En dan legt Jezus haar de handen op. En op dat moment staat ze op, recht haar rug en ze looft God. Jezus stuurt geen boze geest weg, staat er tenminste niet. Hij bestraft geen boze geest. Hij spreekt alleen maar herstel uit en legt haar de handen op. Soms is genezing en bevrijding ligt heel dicht bij elkaar. Hier werd ze genezen doordat ze werd bevrijd van een boze geest. Bij deze vrouw was er een probleem van binnen. In haar binnenste, in haar hart zeggen we wel eens, in haar binnenste, waar een boze geest was. Maar het was zichtbaar aan de buitenkant. Iedereen kon het zien aan de buitenkant. Maar wat er precies aan de hand was, kon men niet zien. Hoeveel mensen zijn er niet die rondlopen met een mooie buitenkant, niets aan de hand, allemaal keurig voor elkaar, maar met een probleem aan de binnenkant. En ik denk dat als wij een probleem aan de binnenkant hebben, dat we ook niet blij zouden zijn als dat helemaal zichtbaar zou zijn voor iedereen aan de buitenkant. Maar we kunnen er wel mee rondlopen. En allemaal, denk ik, hebben we wel dingen van binnen waarvan je zegt, dat zit niet helemaal lekker. Alleen niemand die het ziet. En misschien vraag je er ook helemaal geen gebed voor, want het valt toch niet op. Maar er kunnen best wel eens dingen knagen van binnen, of in de weg zitten, of je blokkeren. En dat kunnen hele kleine dingen zijn. En het kan iets zijn wat gisteren of vandaag gebeurd is, waardoor je beïnvloed bent. En dat verdwijnt ook wel weer, meestal. Maar het kunnen ook dingen zijn die eigenlijk elke dag weer oppoppen. En waardoor je toch op de een of andere manier nooit helemaal ontspannen en vrij in je vel zit. En ik noem een paar dingen. Het kan onvergevingsgezindheid zijn. Het kan zijn dat je boosheid hebt in je binnenste. Ergernis. Kan best gebeuren, ook hier in de samenkomst. Ik hoor, broeder Dick sprak er een keer over en ik dacht van ja, daar zit best wat in. En je bent met een lofprijs bezig en iemand voor je gaat staan, dan kan je de tekst niet meer lezen. En dan denk je, moet je zo doen. En dan denk je, man gaat toch zitten. En nou, zulke dingen, van die ergernissen. En soms gaan die ergernissen je beïnvloeden en verknoeien je hele samenkomst. Zulke dingen, die hebben we denk ik allemaal wel eens. Je kan je ergeren aan iemand in de gemeente. Ergeren aan de zangdienst, die te lang duurt of te kort. Of niet de liederen die jij had willen horen. Misschien zit er, zoals in die synagoge, een farizeeër binnenin je. Die een aantal dingen veroordeelt. En zegt van ja, hoor eens, weer een getuigenis. Daar komen we niet voor. Ik wil lofprijs, aanbidding, een preek. En dan koffie en dan weer naar huis. En al die andere dingen, dat duurt allemaal maar lang en het is nog warm weer ook. Dat kan er een farizeeër in je opspelen van, hoor eens, moet dat nou vandaag? Moet dat nou in deze samenkomst? Kan het niet gewoon met een ordelijke manier? Ik merk dat in de synagoge ging het echt niet ordelijk. En daar staan Jodenkerken ook onbekend. Hè. Het gaat niet ordelijk. Er gebeuren van allerlei dingen. En als je je daartegen verzet, kan je de geest doven. Laat de Heilige Geest heerlijk zijn gang gaan. En als dingen nou permanent in je zitten, als die dingen steeds opspelen, dan is het best eens iets waar je wat aan mag doen en waar je bijvoorbeeld voor kan laten bidden. En zeker als ze jou beperken in jouw vrijheid en in je mogelijkheid om in een samenkomst Gods zegen te ontvangen. Als het lichaam van Christus, zoals wij zijn, de gemeente, bij elkaar is, dan is Jezus er en dan wordt Gods heerlijkheid zichtbaar. Je mag je uitstrekken om iets van hem te ontvangen. Genezing of bevrijding. Kom met verwachting naar de samenkomst. En als er dan iets moois gebeurt, geef dan ook je getuigenis. Er zijn altijd dingen die bij jou zeggen van ja, maar doe ik liever niet. Wordt nou iedereen altijd maar genezen of bevrijd? We hebben genezingsdiensten, Jan Zijlstra is daar bekend om geweest. En dan krijg je altijd van, ja, er zijn mensen genezen, maar er zijn heel veel mensen, er is voor gebeden, en die zijn niet genezen. En dat gebeurt. En dan is het teleurstelling. Dat klopt, er is teleurstelling als het niet voor jou was, of voor degene met wie je naar een genezingsdienst bent gegaan. Maar het is nog geen reden om niet meer te letten op die dingen die God wel gedaan heeft. En hij heeft zijn glorie laten zien. Alleen was het toevallig niet voor jou. Misschien heeft God wel een heel ander plan met jou. Dat kan. Gods glorie was zichtbaar, maar niet iedereen is genezen. Maar Gods glorie was wel zichtbaar. En voor die anderen is er misschien een heel ander plan wat God heeft. Dat zie je ook in de Bijbel. Om maar een paar voorbeelden te noemen, in Bethesda lagen honderden zieken. En Jezus loopt door dat bad met die zieken en hij geneest één man. Eén man die daar 38 jaar lang lag. En die geneest hij en daarna gaat hij weer weg. De anderen laat hij liggen. Jezus doet precies wat de Vader hem opdraagt om te doen. En als de Vader heeft gezegd, voor die ander heb ik een ander plan, dan laat hij dat zo. Johannes en Petrus lopen na de opstanding van Jezus en na het Pinksteren, lopen ze langs de tempel, langs de poort waar elke dag, al jarenlang, vanaf zijn geboorte een verlamde man zit. Die vanaf zijn geboorte verlamd is. Jezus is daar vaak langs gelopen, want hij kwam daar regelmatig. Hij heeft niets gedaan. Hij heeft gewacht tot God zegt van doe het maar. En hij zei het niet tegen Jezus, hij zei het tegen Johannes en Petrus. En die spreken die man aan en ze genezen hem. In Johannes 9 is er een blind geboren man. En die man die is dus vanaf zijn geboorte blind. En hij is volwassen geworden. En Jezus komt bij hem. En de discipelen vragen dan van waarom is deze man blind geboren? Waren zijn ouders fout? Is hij een zondaar? En Jezus zegt, nee, zo moet je er niet naar kijken. Deze man is blind geboren opdat de grote daden van God in zijn leven zichtbaar worden. Kan je nagaan, 38 jaar lang ziek in dat Bethesda, verlamd vanaf je geboorte, blind geboren tot je volwassenheid en dan pas grijpt God in en zegt, dit was mijn plan voor jou leven. Ook tegenwoordig is dat zo. Ik weet niet of u van Nick Fujitsi hebt gehoord. Dat is een man, een Amerikaan, die zonder armen en benen is geboren. Als je zijn verhaal leest, is het verschrikkelijk. Hij moet overal worden meegenomen, worden opgetild op een tafel. Het is afschuwelijk, moet gevoerd worden enzovoorts. En hij vertelde later zijn verhaal, hij had er afschuwelijke moeite mee. En God, hoe kan je zoiets doen? God is hem gaan gebruiken als een evangelist. Hij komt overal binnen, juist omdat hij in deze positie zit. Niemand zal hem zeggen, oh, jij mag niet. Hij komt overal binnen en hij vertelt een prachtig verhaal. En hij is een geweldige evangelist. En zo gebruikt God hem. En geloof het of niet, hij is getrouwd en heeft kinderen gekregen. God doet onvoorstelbare dingen. Maar daarvoor is hij wel een heel leven zonder armen en benen. Nou, God, en dat wordt voor mij duidelijk, God is er niet op uit om ons hier allemaal een volmaakt, gelukkig, gezond leven te geven. Dat is niet zijn doel op dit moment. De aarde, de wereld, leeft in een probleem. En dat heeft te maken met de val van Adam en Eva, met de mensheid die verkeerde keuze heeft gemaakt. Er komt een moment dat het goed gaat komen. Maar hier heeft iedereen soms zijn pakkie te dragen. Maar soms laat God zijn macht en zijn heerlijkheid zien, ook in samenkomsten. En daar mogen we dankbaar voor zijn, mogen we omjuichen, mogen we hem de lof en de eer geven, zoals daar in die synagoge gebeurt. En ook nu, er worden mensen met problemen geboren. Er worden kinderen misvormd geboren. Er worden kinderen geboren met een genderprobleem. Er worden kinderen geboren met autisme. En nog veel meer en veel meer. En voor een ongelovige is zoiets een uitzichtloze handicap, want je hele leven kan niks van terechtkomen. Maar voor een gelovige, iemand die zijn hoop en zijn verwachting op Jezus heeft gericht, die weet, 90 jaar hier zo, dat is nog geen druppel in de eeuwigheid. Dat is een eeuwigheid, laat mij wachten, waarin Jezus alle dingen nieuw gaat maken. Alles gaat herstellen, waarin geen ziekte, geen misvormdheid, geen kwaal, geen machten van de duisternis meer kunnen komen, waarin alles mooi, vredig, geen dood, geen verdriet, alles is mooi. En als dat jouw toekomst is, dan is die 90 jaar die je hier misschien met moeite, met problemen moet doorbrengen, is eigenlijk niks. En kijk dan naar de mensen die veel zwaardere problemen hebben. Maar er zijn altijd momenten dat God zijn heerlijkheid laat zien en zegt, ik wil je genezen, ik wil je bevrijden. En ja, dat is ook eigenlijk mijn verlangen voor deze gemeente. En niet alleen deze gemeente, maar voor overal waar Jezus als Zoon van God wordt erkend. Dat de heerlijkheid van God zichtbaar is in onze samenkomsten. Dat het echt, dat mensen zullen merken van, oh, daar gebeurt wat. Daar is God aan het werk. Dan hoeven we geen gastbijeenkomsten meer te houden om de mensen te lokken, dan gaat dat van mond tot mond vanzelf wel. Als er dingen gebeuren die Gods heerlijkheid laten zien. Dan hebben we hier een hele volle zaal. En dan mogen we een livestream beneden gaan maken. En dan hebben we alleen nog maar een heel groot koffiezetapparaat nodig. En dat is wat God kan gaan doen. En dat is mijn verlangen, dat dat gebeurt. En daarvoor moet je naar de samenkomst komen met verlangen dat God iets moois gaat doen. Dat God zijn heerlijkheid laat zien en zijn koninkrijk wil uitbreiden. En daar wil ik ook voor bidden. Als je dat verlangen ook hebt, ga dan staan met mij en strek je handen uit naar de hemel, naar hem. Want daar moet het vandaan komen. Als je met mij mee wil bidden. Hemelse Vader, we staan hier met lege handen. Maar we strekken ze wel uit naar u. We willen ze alleen maar gevuld hebben met dat wat van u is. We willen gaven van de geest van u ontvangen. We willen de hoogste gaven ontvangen die bij ieder persoonlijk past. Heer, dat willen we van u ontvangen. We willen samen met iedereen die hier is het lichaam van Christus vormen. We willen u verhogen, we willen u dienen, we willen uw wil doen. En ik wil u bidden dat u ons losmaakt van de banden, kleine of grote banden, die ons tegenhouden om uw heil te zien en te ontvangen. We willen uw zegen vragen, Vader. En dat willen we u ook doen met een loflied. We willen ook samen zingen dat we een levend offer willen zijn in de naam van Jezus en voor uw koninkrijk. Amen.